willen u vanavond over een van de schoonste geschiedenissen uit Gods woord gaan denken. De geschiedenis, levenswoord van Haman de Syriër. En als ik alleen die naam noem, dan gaat het kleinste kind verzitten en met open mond gaat luisteren naar dit ontroerende woord. En als in gedachten ziet u dan Haman zitten op zijn zegewagen. En als in gedachten ziet hij u nu dat hij zijn generaalsmantel aangetogen heeft met al zijn onderscheidingen. En dan ziet u hoe daar een menigte van soldaten hem bejubelt, hem vereert. En hoe hij hooggeacht is bij zijn grote koning die hij mag dienen. Alleenlijk dit, mijn lieve luisteraars. S'avonds, als het stil wordt, als het gejubel van een mens niet meer beluisterd wordt, als zijn mantel uitgetogen wordt, dan komt hij tot de werkelijkheid. Dat onder zijn mantel daar een kwaad voortkankert, dat hem eenmaal naar dood, naar graf en naar eeuwigheid zal heen voeren. En dan is de Haman al lang in de eeuwigheid. Maar het nageslacht van Haman leeft nog voort, misschien in dit avonduur, als God zijn vinger heen wijst in deze gemeente en zegt: gij zij die man, zo hoogmoedig als Naaman, zo hoogmoedig zijn we allen van nature, zo meelaats als Naaman in het natuurlijke leven was. Zo meelaat zijn we allen in geestelijk opzicht mismaakt, vervuild door onze ongerechtigheid, alleen met dit verschil. Naaman wist het, en Naaman beweende het in zijn binnenkamer, en ik ben er van nature zo blind voor. Ik weet niet dat ik jammerlijk ben en al arm en naakt. En ik ga mijn leven ze weg voort, zoals ik geboren ben naar het goedunken van mijn boos en van mijn verdorven bestaan. En dan ben ik net eendert als Naaman. Ik wil wel zalig worden, geliefd. Wie wil er niet zalig worden als er gezongen wordt in de kerk? Wie heeft lust om de Heere te vrezen? Het allerhoogste en het eeuwige goed, dan zal God zelfs een leidsman wezen, leren hoe die wandelen moet. Dan zijn we net eender als Naaman, dan hebben we er alles voor overgelieden. Dan laten Naaman zijn wagen vol met zilver en met goud en met wisselklederen. Dan draagt Naaman bij zich de brief van volschrijving die hij tenslotte aan de koning moet gaan sturen. En bij allen van het huurbegrieden dragen we ook niet bij ons brieven van volschrijving. En hebben we niet allen gelieden onze levenswagen opgetast met het zilver en het goud dat in het werkhuis geslagen is. Naar een wil alles. Behalve één ding, behalve naar de Jordaan toe. Want als die naar de Jordaan toe moet vliegen, dan moet de Haman van zijn hoge wagen af. Dan moet de Haman zijn kleed uittrekken. En dan moet openbaar komen wat er van het uur leed onder deze generaalsmantel. En zo is het nu met mij en met u, vrienden. Om van louter genade te leren leven, geliefd. Om nu die ene les in praktijk te leren brengen. Uit loutere goedheid waard gaar. Weet u wat er dan gebeuren moet, geliefd? Dan moeten al mijn brieven stuk gescheurd dan moet al mijn goud en mijn zilver moet eraan glieden mijn tranen. Mijn versjes en al wat van de mens is, dan moet hij af gaan klimmen van zijn hoge wagen. En dan moet hij al zijn arme zondaar met ledige vingers, moet hij heen gezonden worden naar de Jordaan, de dierbare Jordaan van het bloed van Christus Jezus, om je al zo neer te bukken, niet ene keer, niet twee keer, maar ten slotte vele malen totdat hij rein en genezen wordt met het vlees van een kleine jongen. En weet u wat dan een wonder is, mijn lieve luisteraars, dat nu boven de kerk gods, dat daar een hand is die ze leidt naar zijn vrijmachtige welbehagen. En als God vastgeslagen heeft met de koorden van zijn eeuwige liefde, laat hij nooit meer los. En zo opstandig kan de arman niet weten. En zo grimmig kan hij de weg niet teruggaan, redenerend op zijn hoge wagen. Ik zeide bij mijzelf, dan houdt God hem vastgelieden. En dan brengt de Heer een arman ten slotte toch waar hij wezen moet aan. Dan blijft er in dit woord maar één naam gespeld. En dat is de naam van de God van Israël. God die wonderen werkt. Dan mag de Haman straks met al zijn opstand en met al zijn schulden weg schuilen achter de grootheid van die gezegende koning der koningen. En dan mag ik u vanavond niet alleen predigen de levensgeschiedenis van Aman, maar dan mag ik u predigen, vrienden, hem die vanuit de nooit begonnen eeuwigheid zijn pen opgevat heeft en die gedompeld in het goud van zijn eeuwige liefde, die daar de levende weg van zijn kerk uittekent, van Sittimaan tot aan Gilgal toe, de levensweg uitschrijft. Met al zijn moeite, met al zijn verdriet en met al de een ongeluk dat ze hier op aarde medemaken. Vandaar dat ik ook gezegd heb, de levensleiding van Aman de Syriër. En in wiens hand rust nu de levensgeschiedenis van Aman, vrienden. Deze levensgeschiedenis ligt in de hand van die grote koning van Israël. En waar begint God nu te schrijven? In het levensboek van Aman begint God te schrijven als dat kleine meisje tot de huisvrouw naar van Aman zegt: och, om mijn heren, nu waren voor het aangezicht van de grote profeet die de Samaria is, dan zouden die hem zekerlijk van zijn melaatsheid reinigen. Ik geloof van niet, vrienden. Zou de Heere pas beginnen te schrijven als Naaman neerbukt en als hij in de Jordaan terechtkomt en als hij geheel gewassen wordt? Ik geloof van niet, vrienden. Ik geloof dat het veel hoger ligt. En dan geloof ik dat het hier ligt. Eer er u iets van u begon te leven, stond alles in mijn boek geschreven, toen Aman nog niet geboren was, toen hij nog geen last van zijn melaatsheid kreeg, in de stilte van de grote nooit begonnen eeuwigheid, heeft God zijn pen ter hand genomen, heeft hij de erfenis uitgedeeld, en heeft hij als met gouden letters uitgetekend: ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Daar heeft God aangetekend, geleden. Wie hield zijn kerk, was de kleine met de grote. Heeft God aangetekend een levenskruis. Heeft God opgetekend moeite, verdriet en ongeluk. En weet u wat nu een wonder was? Na Aman die niet behoorde tot het verbond, na Aman die niet kon pleiten, na Aman die zonder God leefde, na Aman zonder de verbonden en zonder de beloften is een O, welke eeuwenwonder, het heeft God nooit in de weg gestaan, want God heeft deze Naaman, die heiden, die Syriër, die heeft God aangetekend in dat levensboek. En achter zijn naam heeft hij aangetekend: ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde, en daarom heb ik u betrokken met koden van goedertierenheid. En zondaars, mijn geliefde vrienden, heb u ooit doorgenaderd als in dat boek uw eigen naam mogen lezen? Heb u ooit mogen ervaren wie God is? Vanuit de grote stille eeuwigheid, dat hij uw naam heeft aangetekend in de rol des levens van dat volk, dat opgetekend is door zijn ondoorgrondelijke barmhartigheid. O mijn geliefde vrienden, dan is de Naaman hier op aarde helaas, maar daar heeft God achter getekend als zijn levensweg ten einde loopt. Dan heeft God erin opgetekend, gelijkend aan. Door het zilveren wit en het goud dat straks op uw veten zit, bij het licht der zonnestralen, er boven andere vogelen bromt, zult gij Naaman ontdaan van al uw melaatsheid, zult ge weer met uw schoonheid pralen, wanneer God de vijanden uit het ganse land verstrooid had en verdreven. Dan zult ge edeler schoon ontvangen, als ge straks in de Jordaan mogen buigen, als straks geheel gewassen gereinigd door het bloed van Christus Jezus, als een parel zult schitteren in de middelaarskroon. Dat is dus Naaman straks een parel, hoe mee laat dan ook. Dan is die een parel die opgeraapt wordt uit de modder der zonde. En dan wordt deze parel door de leidingen Gods ingeplant in de kroon van de middelaar, opdat die eeuwig zouden schitteren en met de kerk aller eeuwen zouden uitwonderen. Ge mij goden gekocht met uw dierbaar harte bloed, en dat alleen uit vrije genade. Ik heb u gezegd, het is een parel. Maar wil een parel ooit glinsteren, dan moet een parel geslepen worden op de slijpsteen van Gods eeuwige liefde. En als zulk een parel dan zouden kunnen spreken, ook, wat zouden die parel jammeren van verdriet? En nu lees ik dat het bijna allemaal niet pijnloos gegaan is, geliefde. Tegenwoordig worden het allemaal Gods kinderen, en ze worden pijnloos geboren. Ze hebben geen last van smart en ze hebben geen last van moeite. Ze kennen geen kruis in het leven. Echter Naaman, God leert het hem, dat hij langs een pijnlijke, langs een moeilijke weg heen geleid wordt door de leidingen Gods naar de Jordaan van Gods eeuwige liefde. En leest u dan met mij maar zijn levensboek, en dan zijn die eerste letters, die schijnen zo schoon. Naaman nu, de krijgsoverste, een machtig heer, groot in de ogen van zijn meester. God heeft hem vele overwinningen doen behalen in zijn leven. En stel u dan alleen even dit voor, geliefd. Als Naaman terugkeert op zijn zegewagen, na veel overwinningen, als hij daar staande op zijn zegekaart, als het ware met zijn diamanten kroon op zijn hoofd gevlochten, als hij zijn kostelijke generaalsmantel om zijn schouders heeft, en als hij de vele onderscheidingen op zijn bord draagt, geliefden, wat zal hij brooddronken van geluk? Wat zal die het leven voortgegaan zijn? Dan gaat het van kracht tot kracht, en dan gaat het van heerlijkheid tot aan heerlijkheid. Misschien kent ge er wat van. het uiterlijke leven geliefd. Maar weet u wanneer een mens eerlijk gemaakt wordt, ik weet niet of u de vreemdeling van bent. Als ik s'avonds dus in mijn eenzaamheid kom, en als ik s'avonds dus op mijn legerstede me uitkleed, en ik word dus eerlijk gemaakt voor God, en de blijde lach die sterft dus onder lippen, en ik doe mijn hoogmoedige mantel dus uit, en ik kom naar. En ontbloot voor het aangezicht wat, dan moet u dan eens indenken wat het voornaam aan de Syriër was. Als hij dan zijn mantel uitdoet en als dan zijn vuile etterige sfeer een openbaar komt waar iedereen van walgt gerieden, dan pijnst de ziel. Is het waar, zou God ook weten van een droevig lot, af mijn toorder. Als een mens dan eens bepaald wordt met wat hij is voor het aangezicht gods, dat hij nou al dood ongelukkig is, wat baart hem dan zijn rijkdom. Mijn geliefde vrienden op reis naar de eeuwigheid, als u eens onder God valt, en als de Heer u eens tekent wie u bent van nature, wat baart u uw schatten, wat baart u uw gezondheid? Wat baart u uw gelukkig huwelijksleven, wat baart u dat ge gezonde kinderen hebt, als u s'avonds voor God uw knieën buigt, en je leer je schuld kennen voor God, en je leer je dodelijke melaatsheid kennen, voor het aangezicht des Heeren heren, dan verduistert al je levensgeluk, dan is er maar één woord waarmee de God een pennenstreek haalt, door heel je levensblijdschap. Ik lees één klein woordje. En dat ene kleine woordje, dat is bepalend in het leven. Waarin God uitschrijft wie God is in het leven en wie de mens is. Doch, namen wat een groot veld overste. Doch, namen is dronken van blijdschap. Doch. Meelaats en dan verdonkert de zon door dat ene kleine woordje. Misschien heb ik je leven betekend. U hebt gezonde kinderen. U hebt een lieve vrouw. U hebt levensgeluk en levensblijdschap. Doch dat ene kruis. Als je s'avonds op je knieën voor God ligt, doch een leegte in je leven, doch een moeilijkheid die je niet kunt dragen. Ik denk aan Paulus, hoe hoog verheven voor God, hoe kon hij zingen van zeeren goedheid, gerechtvaardigd zijnde door het geloof, waar hij mocht betuigen, Abba, lieve Vader. Door als die s'avonds zijn knieën buigt, dan komt dat kleine woord in zijn leven. Doch een doorn in mijn vlees, een Satan die me met vuisten slaat. Ik denk aan Jacob, geliefden, wat heeft die lieve kinderen? Ach Jacob, wat heeft die veel levensgeluk? Maar als hij dan grijs geworden van moeite en verdriet, in zijn levensstand neerzit, dan schrijft God dat ene woordige. Doch, alle dingen zijn tegen me, als Azaf die een opperzangmeester is, als die dan zijn rekeningen opmaakt, dan mag hij wel zingen voor het aangezicht Gods. Doch dan pijnst mijn ziel, is het waar, zou God, en dan ga ik gelieden niet alleen het uiterlijke tekenen. Ik geloof dat er een volk op de wereld is, dat alles heeft. Dat mag betuigen dat God hem rijk bediend heeft met tijdelijke zegening. Dat God geen vreemdeling van zijn hart is. Dat hij wel eens een druif uit de dal van Eskol gegeten heeft. Dat hij wel eens manna geproefd en gesmaakt heeft. Maar als ik s'avonds eerlijk gemaakt voor God lig, in mijn stilte en mijn mantel schuim eraf, dan is het, ik heb geen borg voor mijn ziel. Ik reis voor eigen rekening. Ik reis naakt en ontbloot. En als het eeuwigheid wordt, dan zal ik straks met een ongedekte ziel, met een schuld die niet betaald is, zal ik de eeuwigheid moeten inrijden. Misschien heb ik uw levensbeeld getekend. Doch, mijn laars. Wat dat is, gelieden die mij laars zijn, vreselijk. Ik heb het u toch gezegd. Zolang al die mantel erover zit, zien ze de die mij laars zijn. Maar als die mantel weggaat, het begon meestal heel erg klein. Een klein wit puisje op je arm, op je been. Kunt u zich indenken een lichte verontrusting zou. Zou het mogelijk een voortslepende kwaal zijn naar de eeuwigheid. En dan gebeurde het, dat in ene keer dan was dat witte puisje weg. Dan was het vel weer gewoon dus. Dan had men zich te vergeefs, had men zich zorgen gemaakt. En dan in één keer na twee of drie dagen, dan begon die kwaal vol te breken. Eén puisje, twee, het hele lichaam eronder. Het begon vol te etteren, vol te kankeren. Het was een kwaal geleden zo vreselijk. Het ging door tot het vel, het ging door tot het vlees. Het ging door tot het bot, straks rotten de vingers. Allemaal het. De hand afgevallen, het been weggevallen, zo sleepte men zich voort. En dan was maar één ding dat uitkomst kon geven. En dat was de onverbiddelijke dood. En dan zeg ik het u nogmaals. Als het pas begint, dan kun je het verbergen voor je vader. En als het pas begint, dan kun je het verbergen voor je kinderen. Maar als je je mantel uitdoet en je komt eerlijk voor God, en dan denk ik weer aan die dodelijke kwaal van de melaatsheid. U weet het, dat als God spreekt in zijn woord, dan is er maar één beeld van de zonde en van de ongerechtigheid. Dat is de melaatsheid. Zegt God voor niet. Dat we van de hoofdschedel tot aan de voedsel melaats geworden zijn, vrienden. Dat we met een dodelijke krankheid voortgesleept worden naar dood, per graf en eeuwigheid. Alleen ik heb het u gezegd. We weten het van nature niet. En dan kom ik in het diepgeestelijke leven als God u eraan ontdekt. De eerste indruk is. De eerste verontrustingen gelijk de eerste zweertjes zich openbaarden in het leven van een melaatse. Ach, die eerste nachten als een mens zijn knieën buigt in de verontrusting. Als de dood hem op zijn hielen zit en als de eeuwigheid achter hem aanjaagt. Als die op zijn kussen ligt te snikken als die opbelofte doet zeggen. Oh God, als het nou eens maar niet waar kon weten. En dan in ene keer is alles weg. Misschien begrijpt je het me vanavond. Dan gaan je indrukken weg, ze vervagen. En het gewone leven gaat gewoon door. Totdat in eeuwigheid. Totdat God vanuit de eeuwigheid zijn lijnen in je leven begint in te schrijven. Totdat de dodelijke kwaal van ongerechtigheid u geopenbaard wordt. Dat je niet meer kunt verbergen, nog voor vrouw, nog voor kinderen. Waar je s'avonds roept, o God, ik wou dat het morgen was. Waar je s'morgens roept, o God, ik wou dat het avond was. En daar gaat ge voort, geliefden, met uw kwaal, met uw smart, met uw ongerechtigheden. En daar staat ge, naakt en ontbloot. En dan denk ik weer aan Aman. Na Aman die overdag het bedekt door zijn generaalsmantel. Na Aman die overdag dronken van blijdschap is. Omdat er een volk is dat hem bejubelt. Maar s'avonds naar zijn lever kruipt. En s'avonds eerlijk gemaakt wordt. Voor het aangezicht van zichzelf. En voor het aangezicht van God. Mijn geliefde vrienden, mag ik u wat vragen. Zitten er hier misschien in de kerk, die wel eens met een blijde lach door het leven gaan. Zitten er hier die misschien overdag hun kwaal proberen weg te lachen. Die daar misschien overdag nog wel moed hebben om te leven, maar als de donkerheid al bij mijn kinderen slapen en mijn vader of mijn moeder niet meer luistert, dat ge dan in uw bed rondwoelt, dat ge dan peinst, dat ge dan worstelt, dat ge zegt, o God, hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God? Dat nou de levensleiding Gods in het leven van Aaron, en nou gaat God tekenen. Wat doet God? Hele kleine dingen. Wij zitten wel eens te zoeken naar hele machtige grote dingen, vrienden. God schrijft heel eenvoudig de levensles voor Naaman. Hoe doet God dat? Eén woordje in een prentje. Eén scheurkalenderblaadje waar je nog leest. Het praten van een klein meisje. Van een kleine jongen. En al gaat die geschiedenis van een Amen open. Een klein kind meer niet. En was nou een klein kind geleden. Wat is dat onbekende kleine meisje. In het huis gezien van die machtige Naaman de Syriër. Die helemaal wegzinkt. Die naamloos door de wereld heen gaat. Maar die God. Gebruikt als een predikster in het leven van een Aman, zodat door haar door middel van wat eenvoudige woord de weg ontsloten wordt tot de genezing van deze machtige Aman de Syriër. Wie was dat meisje? Een naamloos kind, meer niet. Een meisje dat bij vader en bij moeder in Israël heel gelukkig leefde, totdat de bende van de Syriërs kwamen, misschien wel door middel van Aman, totdat die machtige hand uitgestrekt werd, dat kleine kind van het hart van vader en moeder afgescheurd, tenslotte meegevoerd naar Syrië, naar een slavenmarkt misschien, voor een enkele penning, tenslotte misschien verkocht, aan Aman meegenomen naar huis. En dan moet u dat eens indenken van een klein kind. Wonderlijk zijn de wegen Gods. Maar hoe wonderlijk uit heel het levensgeschiedenis blijkt dat een kind is die God vreest. Eerbied voor God. Eerbied voor zijn woord. En wat zegt het natuurlijke leven? Dat zegt net goed. Dat is de straf van de God van Israël, Aman. Dat ligt zich in de binnenkamer te vermaken voor God, omdat de mens zo ongelukkig is. En wat blijkt nu? Wat genade leert. Het kleine kind ligt s'avonds met de nood van deze Aman voor God. Dat leert mij dat kleine woordje op. Ze zeggen vandaag in de dag wel eens, dat volk van hoog en af, blijkt men dat het vijanden van genade zijn. Weet u wat op en af betekent in de schrift, geliefde? Dat betekent een uiting van diep doorleefde smart. Als de kerk uitweent, oh, mocht ik in die heilige gebouwen, dan hebben ze het in de binnenkamer geleerd. Voor het aangezicht was. En zoals God het een oude man leert, zo leert God het ook een klein kind. Oh, zoals het van binnen opruist in de ziel die nood heeft. Oh, op mijn eerwaarde voor het aangezicht van een grote profeet, dan blijkt het. Dat dit kleine kind, dat naamloze kind, met die pijn in de ziel, dat het grote gedachten heeft van God. Want immers, ze heeft geloof, want ze zegt, als mijn Heer ware met al zijn melaat zij, bij de grote profeet die in Samaria is, dan zal de hij genezen kunnen worden, al hier alle middelen falen. Dan is die grote profeet, wiens middelen nooit meer varen, falen. Waar zitten die mensen vandaag aan de dag in de kerk? Waar is dat kleine kind vanavond dat eerbied heeft voor God in zijn woord? Weet je wat ik wel eens zeg? Ik heb nog een oude moeder. En als ik dan in mijn binnenkamer wel eens lig, dan zeg ik, oh, dat mijn oude moeder nog eens ware voor het aangezicht van die dierbare profeet. En dan heb ik twee kleine kinderen, twee grote kinderen, en dan zeg ik wel eens, heren, ik wou dat mijn kinderen eens waren voor die gezegende profeet, die dierbare borgen en gerechtigheid. En als ik dan het bij mijn hart mag wezen en ik mag preken, dan zeg ik wel eens, ik wilde dat heel het volk, ook vanavond hier in de kerk, dat jong en oud nog eens getrokken werd uit de duisternis. En dan wilde ik dat ik een vingerwijzing mocht zijn, om u te voeren tot die grote profeet, om u heen te wijzen, dat er bij hem genezing te vinden is. Oh, mijn eerewaarde, daar in het land van Israël, bij die grote profeet, mijn geliefde vrienden, kan ik je jaloers maken. Als hier zit met uw nood en als hier zit met uw kruis, als hier zit met uw levensleed, met uw bitter verdriet, dan heb ik maar één boodschapje voor je vanavond. O, dat het vanavond als een pijl op je ziel mocht zijn. Och, dat je dan vanavond dus bij u naar bed gaat. Dat er eens mocht zijn voor het aangezicht van die dierbare profeet, van die grote hoge priester. En als Naaman dat gehoord heeft, er gaan heel wat preekjes mijn ene oor in en mijn andere oor uit. En er worden wat een preekjes gelezen. En ik ga de kerk uit zoals ik erin gekomen ben. Alleen dit woord, wat dat kleine onbekende meisje preekt, dat gaat als die pijl in des konings hand. En het richt, en het komt precies op de juiste plaats terecht. Het komt in het hart van een Aman. Hij legt het niet meer naast zich neer. Er worden met werkzaamheden geboren om nu te komen in Samaria. Al is het langs grote omwegen, weet je wat ik hoopte. Ik lees in Gods woord, er was een man die zijn boog spande in eenvoudigheid. Ik hoopte dat ik vanavond zulke onbekende man voor u de boog mocht richten van Gods woord. En dan hoop ik dat er een pijl op mag zitten die zo scherp is. Die raakt in het hart van des konings vijanden. Ik hoop dat ge vanavond werkzaam mocht worden om te komen bij die grote profeet. Om aan zijn voeten uw levensleed, uw smart te mogen uit te wenen, te mogen schrijven voor zijn aangezicht. Hij gaat met die boodschap straks naar de koning toe. En wat gebeurt er, mijn vriend? De koning schrijft een brief. En dan heb je tenslotte al heel wat op zak om te komen tot genezing, nietwaar? Al die tenslotte hebt een brief van voorschrijving. En toen dacht ik bij mezelf, wat is een mens van nature? We hebben allemaal van die briefjes van voorschrijving in. Daar zitten er hier in de kerk. Die hadden een brief van voorschrijving, want vader had al werkzaamheden met me. En dan zijn er mensen, kinderen, die kregen van die brieven van voorschrijving, want grootmoeder had ook al een belofte voor dat kleinkind. Brieven van voorschrijving, ik had een gedoopt voorhoofd. Ik had een belijdenis die ik kostelijk uitgesproken had voor het aangezicht van Gods. Mijn lieve medereiziger, een dominee die wel eens voor me gebeden had, een ouderling die me zelfs op het hart gedragen heeft, en dan krijg ik allemaal van die brieven van voorschrijving die mij straks zullen helpen in de weg ter verlossing, zoals ik meen, niet waar, mijn geliefde medereiziger, op weg naar de eeuwigheid. Ach, wat is een mens van nature? Hij spreekt van genade en hij weet niet wat genade is. Hij spreekt van God en hij weet niet wie God is. En hij spreekt van de verlossing en hij is totaal blind van zijn verlossing. Eén ding wil ik u zeggen vanavond. Wie zijn melaatsheid niet heeft leren kennen, zal nooit behoefte krijgen aan verlossing. en wie nooit in de binnenkamer zijn kwaal heeft leren kennen, waarin die eerlijk gemaakt zijnde voor God zijn mantel uitgetogen werd, waar God hem naakt uitstroopte voor zijn aangezicht, en waarin die leerde bewenen de breuken van zijn eigen hart, die zal nooit boek te krijgen aan Christus. Dan gaat schuld vooraf, en een geliefde vrienden op reis naar eeuwigheid. Oh, dat we dan vanavond allen mochten zijn voor het aangezicht van die profeet. En dat die profeet ons dan ging ontdekken aan de dodelijkheid van onze vreselijke kwaal. Zijn die werkzaamheden al geboren in uw ziel? Zijn ge al verontrust geworden in uw leven? Is er een weg ontsloten? Een weg ter zaligheid waar God zo heel eenvoudig werkt? Waar na Aman voor het eerst voort er is verlossing? Waar een volk op de wereld voor het eerst de naam van Christus hoort spellen? Een onbekende Christus die nogthans bemint en die nogthans gediend wenst te worden. En hij gaat naar Aman op reis, nietwaar? Hoe gaat hij op reis? Nee, niet als een arme zondaar. Aman gaat niet naakt. Aman heeft voor de reis zijn beste mantel aangetogen. Aman heeft voor deze reis 10 talenten zilvers. Hij heeft voor die reis 1000 stukken goud meegenomen. Aman heeft wisselklederen bij zich, weet u waarom? Omdat hij ten eenenmale nog denkt dat zijn genezing te koop is voor goud en voor zilver. En dan denk ik bij mezelf, dan zou ik naar Aman kunnen heten. O, toen God hem ging ontdekken aan zijn dodelijke kwaal, wat deed hij? Ach, hij toog niet het kleed van de ootmoed aan. Hij droeg wel het kleed van de hoogmoed. Hij zat op zijn hoge wagen ter bekering. En hij ging met het goud en het zilver dat hij geslagen had in het werkhuis. Ik spreek toch geen vreemde taal voor u, dacht ik. Zitten er hier in de kerk die zo op een wagen voortgereden zijn naar de verlossing om al daar genezing te vinden waar het niet te vinden is? Hoe bedoelt u, dominee? Ach, met een verbeterd leven dacht ik God bevriend te worden. Ik dacht bij mezelf in de eerste tijd, als ik nou maar veel bid en als ik nou maar veel Gods woord lees en als ik nou maar veel naar Gods huis ga en als ik dan maar bij het volk van God verkeer, mogelijk is er dan wel genezing te vinden. Ach, een mens in die eerste tijd, in een verbroken werkverbond, niet waar geliefd, bidden toren, zuchten, klagen, ach. En hij denkt dat hij al heel ver is, op de weg naar de genezing, en dan komt hij waar hij wezen moet. En dan komen de brieven uit zijn zak. En dan staat naar Aman voor de paleis. En dan geeft hij zijn brieven over. En weet je wat er dan gebeurt? Dan worden de brieven verscheurd. En daar staat naar Aman nu met een wagen vol goud. Met een wagen vol wisselklederen. Daar staat naar Aman. Hij kan teruggaan, verbaten. Niet meer. Wat ik gebouwd heb, breek ik af. Wat gepland heb, ruk ik uit. Zitten er hier in de kerk, lieden vanavond, die de eerste teleurstellingen opdeden in het leven? zitten er hier gelieden, waar God het gestaltelijke leven stuk scheurde, waar God een streep haalde door de verdiensten van mijn gebed, zitten er hier in de kerk gelieden, waar God het leerde, goed doet geen nut, ten dagen der verbolgenheid, waar de Heere u, na al uw werkzaamheden, na al uw zoeken, na al uw treuren, dat de Heere u leerde, dat ge nog even naakt zijt, dat ge nog even ontbloot zijt, om het nog anders te zeggen, al heb ik de wereld een schijnbrief geweten. En al is er wel eens een psalmversje in mijn hart gevallen, ik leerde verstaan dat mijn kwalen niet mee werd. En al had ik mij gedekt met het kleed van een verbeterd leven, en al had ik me gedekt met een leven dat ging spreken over Christus, ik leerde verstaan dat mijn dodelijke kwaal doorkankerde in dit leven. Zitten er hier nog faraons in dit kerkgebouw, die met hun Aman tenslotte daar terecht zijn gekomen, dat alles al mijn hand ontviel, waar niemand zorgde voor mijn ziel, waar moet een mens naartoe gelieven? En dan heb ik maar één boodschap, hij moet naar de Jordaan toe, hij moet aan de voeten van Christus terechtkomen, hij moet uit louter genade, hij moet onder verdiensten van Christus Jezus, om niet uit vrije genade moet hij zalig worden, zonder de verdiensten, enige verdienst onze zijde. Maar eer dat er rankeling, dan heb ik wat kronkelwegen bewandeld, eer dat ik uitgekleed ben, dan zijn er wat een tranen gevloeid, dan heb ik wat een moeite, wat een verdriet gekend in het leven, en dan pijns mijn hart wel eens, dat alles te vergeet, en dat alles voor niets geweest is, mijn kerkgang, dat alles voor niets geweest is, zelf mijn aangenaam gestaltelijk leven, en kijk waar Naaman nou uitgewerkt is, zijn brieven stuk gescheurd zijn, gaat God de draad opnemen en gaat God een boodschap sturen, stuurt hem maar naar mij. En dan zeggen ze tegenwoordig en dan gaat de deur wijd open. Nee, ja toch niet. Ze hebben het tegenwoordig allemaal geliefd, de poort van Jezus staat toch zo wijd open. Ze kunnen je een evangelie vertellen, geliefd, zonder het recht Gods. Maar dan mag ik u vanavond vertellen dat God, als die de poort open doet voor een mens, dat wat namen ondervindt, de deur gaat op een kier op. En in plaats dat de profeet zelf naar buiten komt, stuurt hij een klein jongen. En door de geopende kier, mogelijk. O, als ik dat mag ervaren, geliefden, dat de deur op een kier opengaat. En dat vanuit die geopende kier de hoop der zaligheid doet leven. Als tot naar Aman gezegd wordt, ga nu heen. Ga nu naar de Jordaan toe en was u 7 x 8. Dan moet ik en dan mag ik u een prediking verkondigen. Waar men wel vandaag aan de dag van zegt, men moet alleen Christus prediken. Alleen vrienden. We verstaan het niet dat het de Joden een erfenis is. En dat het de Grieken een dwaasheid is. Ach, als ik u vanavond die naam mag prediken, ga heen. Klim van uw hoogmoedige waarden af. Leg u neer in het stof. Als een kleine jongen die niets in de wereld ingebracht heeft. En vraag of u uit loutere genade gezaligd mag worden. Weet u het, geliefden, als het in mijn vlees valt. En sloeg wij daarvan in het vlees. En weet ge wat ik dan leer, dat ik vleeselijk ben. En dat ik verkocht lig onder de zon. Ik weet het. Er is geen zaliger naam om zalig te worden dan Christus. Maar er is ook geen grotere verborgenheid dan Christus. En gelijk de ark in het heilige der heilige verborgen was, Zo is Christus verborgen voor te zien. En welke even wonder aan de wil naar Gods woord leven opvragen. Dat het zulk een even wonder is. Dat nu de mogelijkheid tot samen worden. Een en ander dat dat een groot, groot wonder is. Als ik als het ware door een kier vanuit eeuwigheid wel eens mag inblik. In het wonder van verleiding genade om nu bezaligd te worden, om niet. En dan zeg ik wel eens wat tobben door de mensen vandaag in de dag. He. Ze tobben alles dat ze er van alles aan te doen, vrienden. Is het niet veel makkelijker wat ik u mag prediken, u behoeft er niets aan te doen. Het is zo eenvoudig, lieve, dat kleinste kind dat in de kerk zit, kan met de armen in de schoot zalen worden, zo makkelijker. Als ik tegen u zou zeggen, u moet met je knieën door heel het dorp aan dijk gaan, van het begin tot eind, je zou het proberen. En ik mag u vanavond vertellen, u behoeft niet op uw knieën door heel een tijd heen te gaan. Want het ligt zo gemakkelijk, want er is één die op zijn knieën door Gethsemane is opgegaan, die zijn hartebloed uitgestort heeft, die de Jordaan van zijn bloed zo vol heeft. Daar kunt u makkelijk in mijn hand schuld, mijn hand zonder. Ik heb maar één ding te prediken, ga je. Mijn lieve medereizige, gij tobbende ziel, ga je met alle schuld naar de Jordaan en was u zeven maal. Weet je wat ze wel eens tegen me zeggen? Ze zeggen wel eens tegen me, dat is de lichtste dominee die erbij is. Het is zo licht, wegenhand, niets van u erbijder, allen. En daar ben ik nou zo vijand. Als Naaman dat hoort, dan zegt hij, wat? Naar de Jordaan? Zedabaan en barbar beter dan die modderige Jordaan. Nooit in de eeuwigheid. En dan klimt hij zijn wagen op, de paarden omgezet en terug. Vijand van God, vijand van het vrije leven. Durf het niet eens te zeggen. Na ontvangen genade, met de liefste belofte van God in te zien, in de kerk te zitten als een vijand. Grimmig, omdat het niet gaat zoals ik weet. O, welke vijand betoonde mens, ik moet u goed luisteren wat ik zeg, ik hoop dat u me vanavond niet misverstaat. In de eerste gang van het leven gaat het toch aan. Maar op nu die verse levende weg, die tweede weg, in de ontsluiting van Christus Jezus, om nu zalig te worden, uit het vrije van Gods welbehagen, om de verdienste van een ander in het bloed van Christus, en dat ligt me al lekker niet. En dan gaat Naaman terug, en dan gaat Aman die daar naar huis. Liever zijn goud en zijn zilver te geven, dan dat hij uit genade om een ander zijn verdiensten zou genezen. Weet je wat ze dan zeggen? Dan zeggen ze in dat kerkje werd nooit niet geweest. Dat kerkje, daar preken ze niks anders dan de hel. En in dat kerkje, daar mag hij zelfs niks aan toe doen. Dan maar liever naar een kerk waar je met ontbloot hoofd en met rode lippen naar tafel mag gaan. Als dat je naar een kerk toe gaat glieden waar je als een arm uitgekleed, uitgeschudde zondaar, om niet, om de verdiensten van Christus Jezus aan zijn voeten mag roemen in vrije genade. Ach, ik wou dat de harp der genade zo kon spelen. Oh, dat gewaar! Voor een gezicht van die dierbare profeet, och, dat ik een vingerwijzer mocht zijn, Net als dat meisje bij de huisvrouw aan haar armen had, dat ik uw hart vanavond gaande mocht maken. En dan ziet u naar Amon op zijn waard, zijn hoge mantel aan, en dan zit hij te redeneren, heer. Ik zeide bij mijzelf, en toen dacht ik bij mijzelf, dat zou ik ook gedaan hebben. Ik zeide bij mijzelf, en dan zit ik in mijn binnenkamer op een wagentje, heer. Ik zeide bij mijzelf, het zal zo gaan, en het zal zo gaan, en het zal zo gaan. Hè. En dan moet je die hoogmoedige naam aan horen redeneren. Hij zegt, ik zeide, die man die zal zekerlijk uitkomen, hè, ja. En dan zal die grote profeet, die zal voor me staan, en dan zal die de naam van zijn God aanroepen, en dan zal die met zijn handen, zal die over me heen strijken, en dan zal die vet. Wat een hoogmoedig mens. Ik zeide bij mijzelf, ik heb het al zo dikwijls gezegd, ik zeide bij mijzelf. Ik zeide bij mijzelf, God van de hemel die zal een wonder doen. God van de hemel die zal bij me komen en dan zal ik hem dienen. En dan zal ik hem, ik zeide bij mezelf en ik ga van kracht. Ja, zie je een wagen in me, die hoogmoedige Anna aan. Ik zeide. Heb je het gehoord, hij zingt. Hij snikt. We gaan samen luisteren. Dan pijnst mijn ziel. Is het waar, zou God ook weten van ons roepen lot. 73, het zesde vers. 73, vers 6. Ene keer vast gegrepen heeft. En dan gaat de Heer dat zo wondervol doen, geliefden. Dat doet hij door middel van zijn soldaat. En toen dacht ik bij mezelf, wat hebben die mensen toch veel gehouden van hem. Altaar die naar Amon redenerende, ik zeide bij mezelf, vertorend en verbolgen terugkeert, dan grijpt God weer naar zijn boog. En dan gaat God van de hemel, die gaat de laatste pijl afschieten in het hart van Amon de Syriër. En dat doet hij zo liefdevol. Mijn vader, wat zullen die mensen hun liefde gekend hebben tot hun laatste generaal. Mijn vader, zou die man nou wat groots gezegd had, zou je het niet gedaan hebben natuurlijk. Als er nou in een kerk gepreekt wordt en je zegt, en je moet dit doen, en dat doen ze tegenwoordig, hè. En dat moet je doen. En dan moet je nog zo doen. En als je dan dat gedaan hebt, dan kom je tenslotte en dan ben je vruchtbaar voor genade. Mijn vader, indien die man nou eens wat groots gezegd had, had je dat gedaan, zeker. Als ik nou eens tegen u zou zeggen vanavond, dan moet je vanavond helemaal rondom aan dijk kruipen op je knieën. En dan krijg je de zaligheid aan het einde van je licht, zou je het gedaan, zeker. En nou die man tot u gezegd heeft, dat hele geringen alleen maar naar de Jordaan, waarom doet u het dan niet? Is niet beschamend, geliefde, o dat evangelie van vrije genade. Waarom weegt, geliefde, geld uit voor hetgeen dat niet verzadigen kan? O dat heel eenvoudige, om u de roeiriemen binnenboord te halen en om nou zalig te worden. Uit vrije genade, onder verdiensten van Christus, waarom? Waarom nou, geliefde, liever dat werkverbond dan het genadeverbond? Waarom nou liever zelf aan het werk, dan dat hij aan het werk gaat en dat treft toe? En ik dacht bij mezelf, ik hoop dat er vanavond van die pijlen afgeschoten worden, dat het het doel mag treffen, dat je al je tegenstand opgeeft, dat de roeiriemen binnenboord gaan, dat de wapens neergelegd worden. Naar Monte is je wagen al omgekeerd. Omgekeerd, omgekeerd. En dan zie ik die wagen zomaar terugrijden. En dan in één keer, daar staat de wagen stil. Stond die wagen ook al stil, hè? Heeft God van natuur, heeft God uw levenswaarde wel eens een halt toegevoegd bij de Jordaan van zijn, van de verdiensten van Christus. En dan, dominee, ach, dan moet ik van wagen af. Dat is nou het moeilijkste wat erbij is en toch het zaligste. Ik moet afdalen van mijn oogheid. En dan ook afdalen tot in het dal van de vernedering. En dan nog meer dominee. Dan moet straks mijn mantel af. En dan gaat alles eraf. En dan zien ze namen straks mij laat staan. En dan zien ze die kwaadheid. Zeg luister, is al gebeurd. Heeft God je al ontkleed? Is de schuld al tot schuld geworden? Hebt ge daar al gestaan aan de oever van de Jordaan als een diepe ellendige, als een schuldige? En dan moet je in datgene wat de Joden een ergernis was, en dat wat u van nature een vijand van was, dan moet je daarin afdalen. Die Jordaan die u afgekeurd had, uw Abana en uw Parpar die beter was, en dan het bloed van Christus Jezus. En dan zie je Naaman ondergaan. En weet je wat toen dacht? Zolang als Naaman onder is, hoor je Naaman niet meer in de neer. En zolang als ik in dat bloed bedekt ben, geliefde, dan zwijgt mijn mond. Dan leg ik geheel voor rekening van hem. Dan zie je mijn schuld niet meer. Dan zie je mijn mismaakte gestalte niet meer. Zalig om af te dalen in die gerechtigheid van Christus. om geheel bedekt te zijn onder zijn handen, om geheel gewassen te worden. En als die dan weer boven komt, dominee, dan is die precies hetzelfde weer. Ik dacht in het standelijke leven, zolang als ik nou maar onder mag liggen, zolang zie je mezelf niet. En als ik weer mezelf word, dan zie ik mezelf weer, met al mijn dwaasheid, met al mijn schuld en met al mijn murmureringen. En nou één keer weer, en nou twee keer, misschien zitten er in de kerk die wel eens drie keer afgedaan. En nou zeven keer, het getal van de volmaaktheid. Misschien heeft hij strijd gehad. Als hij dan boven komt voor de zesde keer dat de Satan komt en die zegt, man, er komt niks wat terecht doen. Ga maar weer op je wagen en ga maar naar huis terug. En dan de zevende keer, ach. En dan krijgt hij het vlees van een kleine jongen. Ik heb mensen gekend in die stand van het leven. Die hebben zich in het vel geknepen en die konden het vanwege het wonder niet begrijpen en die hebben gezegd, o God, ben ik het nou zelf? Waak ik of droom ik, o, als dat uw deel mag worden, vriend, om nu geheel gewassen te worden door die Jordaan van het bloed van Christus Jezus, dat God geen zonde meer ziet tegen Jacob, geen overtreding meer is in Israël, als het vlees van een kleine jongen, rein en geheiligd door het bloed van Christus, en dan huppelt hij van zielvreugd waar naartoe, naar de weldoen. Kostelijke vrucht, nietwaar, geliefde, naar de weldoen terug. En weet je wat ze nou wel eens gezegd hebben, die namen, dominee, moet je niet verder over preken, maar die man die kent van geestelijk leven niks voor. Nee!
Er zijn ook wel vaders die mag keuren, hoor, die me helemaal afgezet is.
Ik had toch die vrijmoedigheid niet, weet je waarom niet, zal ik je zeggen. Hij keert terug. En dan zeggen ze, is hij nog zo dwaas, wil ik nog terugkopen. Zeg, hij heeft dat zelf nog nooit in je eigen hart gewaar geworden, hè? Dat je na de reeks stelde had, dat je nog niet gestorven was. En even niet. En dat je nog kwam met eigen goederen. En dat je een geschenk wilde geven. En dat de Heere zelfs dan ook betuigde dat het verbroken had en een verslagen geest. Dat het schoonste geschenk is voor de allerhoogste God. Ja, maar toch, meneer, er staan zulke vreemde dingen. Wat voor vreemde dingen. Nou, hij zegt, als u een geschenk dan niet wilt, geef u een krijg dan wat je last aan te nemen. Wat bedoelt hij dan? Zal ik je heel eenvoudig zeggen. Hij is op heilige grond terechtgekomen en hij woont van nature op onheilige grond. Hij zegt, Heere, als ik nou eens een wagentje vol van die heilige grond mee mocht voeren naar dat heiligdom. En als ik dan thuis ben en ik keer die wagen vol grond om. En dan mag ik straks op die heilige grond, mag ik mijn knieën buigen. Hij dat nog nooit bekend. Dat het plekje op je zolderkamer waar het je zo dierbaar werd. Waar je je schuld voor God mocht bewenen. Dat die stoel waarin God je de genade bewees. Dat die stoel je zo heilig werd. Dat je zegt, Heere, daar zou ik altijd bij willen leven. En daar zou ik altijd bij willen sterven. Gods kind kent van die heilige plekjes in het leven genieten. Waar ze zo graag als voorportalen van het hemelse leven mogen vertoeven. Ja, maar dominee, dat bedoel ik niet. Ik bedoel dat laatste. Waar die zegt, in deze vergeven mijn Heere, die ene zaak, mijn koning die gaat in het huis van Remon. Dat is een afgod, en dan kan ik er nooit meer naartoe. Daar kun je vast van op aan, want dat ken nooit niet. Maar nou gaat mijn meester straks naar het huis van Remon, en dan leunt hij altijd op mijn schouder. En als nou mijn meester straks in het huis van Remon komt en die buigt daar zijn knieën. Ach, vergeet dan uw knecht dat hij dan meegaat in het huis van Remon. En dan zegt Elisa, ga in vrede. Zeggen ze, zie je wel, dat is geen genade terug. Nee. Ik verkeer onder tuinders toch, hè. Als je een tomatenplantje hebt, wat ga je dan doen? Alle diefjes eruit, hè?
En dan blijft er boven in de kop, er blijft er één in zitten en die moet erin blijven zitten. Hoe dikwijls ben ik na ontvangen genade nog in huis voor die mond geweest? Hè? Hoe dikwijls? Maar ik jouw God van de hemel, zei de Heer, ik zal er nooit meer terechtkomen. En dat ik toch in het huis van iemand terecht kwam. En waar ik mijn oude dwaasheid weer opnieuw ging doorleven. De profeet zegt tegen hem, ga in vrede. En er zijn er oudvaders die zeggen, hij kon dat met vrijmoedigheid zeggen. Hij zegt, probeer het maar. En dan zeggen die oudvaders, hij heeft er nooit meer geweest. Hè? Toch wel kostelijk. Als de Heer het straks tegen zijn volk zegt, probeer dan weer, al wie weet, al die oude dwaasheid, ik ken hem nooit meer precies zo met zijn hart bij kop als hij vroeg. Ga maar in vrede, ken je er nooit meer kop. Al is zijn hart verdwaasd, dan ken je nooit meer met vreugde in huis van Raymond terecht kop. Ik wilde je toch nog wat zeggen. Die Gehazi ziet niet. Straks wil die Gehazi terug en die wil er nog een handeltje van maken en dan krijgt die de melaatsheid. En dan dacht ik bij mezelf, hier heb u nou een antwoord op uw vraag. Wat niet uit genade wenst te leven, wat niet uit het bloed van Christus bediend zal worden, dat gaat straks met de melaatsheid van de Aman naar haar. Mijn geliefde vriend op reis naar de eeuwigheid, we zijn allemaal melaats. Alleen ik weet het niet. En als God me de ogen ervoor opent, dan wil ik nog zo graag en ik spreek over Christus. En ik moet van Christus niks hebben. En dan wil ik nog zo graag, wil ik er zelf wat aan doen. En dan zegt de catechismus, wat is nou het stuk van de bekering? Wat is dat? Zeg jij wat bekering is? Is er hier een in de kerk die weet wat bekering is? Wat is dat? Sterven. Ach, sterven aan mezelf. Sterven aan de wereld. Sterven aan de zonde. Sterven aan mezelf. Sterven aan de God. En wat is nou de bekering meer? Dat is de opstanding in een nacht. Sterven om te leven. En leven om te sterven. Samen dan. Als het dan mag eindigen met dat woord, och. Of gij dan waart voor het aangezicht van die profeet. En hoe meelaats dat u dan ook bent. En hoe schuldig. Dan zou de heilen verlossen. En dan denk ik aan die kleinkinderen. Er was zo'n klein meisje. He. En dat kleine meisje werkt met God eens. En dan zit ik wel eens te kijken naar grote mensen. En dan... is het mij wel eens opmerkzaam dat als ik gepreekt heb en een ander er niet meer over spreekt, dan heb ik het wel eens gezien dat het kleinste kind later er nog eens over spreekt. Misschien dat u straks naar huis gaat en het niet meer weet. En dat uw kleinkind straks zegt, hij heeft gehoord nog. Wat zou het nou groot wezen als het kleinste kind eens voor God in de schuld kwam. En als kleinste kind tot God bekeerd werd, dan zou het de moeite nog waard zijn dat we hier vanavond waren geweest om te luisteren naar dat woord van de Jordaan van het dierbare bloed van Christus Jezus. En al zegt u dan dat Abana en Parpar beter zijn, zeker in mijn mond. Maar later zult u getuigen met een aanhaal. Als God u nu leeft, u leeft. Nu, dat er een God in Israël is. Amen. De Heer heeft dat ook. We voeren dit woord wat we samen mochten voeren. Uw woord keert nooit leven tot u heen. Doet al wat u behaagt. Zeker dan dit woord toch uitgenaakt totdat het zijn vrucht mag doen. En dat ook de prediking van dat mij. Van de huisvrouw van de Aman eens in ons midden bevonden mochten worden om te prediken nog of we waren voor het aangezicht van die gezegende borg en zadelmaker. U doet het dan uit, eigen naam, om Jezus willen. Amen. We zingen van Psalm 84, het zesde, het laatste vers. Psalm 84, laatste vers, als God de Heere zo goed, zo mild is, alle tijd een dom en Amen.